Misschien is dat voor u niet zoveel, maar voor mij is dat heel wat. En ik ben hem dankbaar dat wij elke dag weer in zijn nabijheid mogen komen. Elke dag mogen genieten van de zegeningen die hij voor ons heeft weggelegd. Als ik naar bed ga, dan bid ik de Heer ook dat hij mij door de nacht heen leidt. Maar dat ik wel vooruit kijk naar de volgende dag, dat de Heer toch wel weer zegeningen heeft. Want dat is belangrijk. Dus het zou erg zijn als je niet in zegeningen zou opstaan. Maar dat het overal om je heen zou gaan donderen. En ja, allemaal dingen gebeuren waar je niet blij mee bent. Dus het is goed dat de Heer zijn zegen gebiedt. En dat heeft hij ook beloofd. Mededelingen, ja. Aanstaande woensdag. Dan hebben wij weer onze Bijbelstudie, fundamentenstudie. We komen bij elkaar om 8:00 en ik vraag, ben je nog nooit geweest? Er is altijd plek, kom, laten we samen uit het woord van God leren. Laten we ook beseffen wat de Heer voor ons eigenlijk wil en wat hij voor ons heeft weggelegd. Dat zijn belangrijke dingen. Het woord van God is onze wegwijzer. Dat toont ons waar we naartoe gaan en hoe we met dingen moeten omgaan. En ik dank God daarvoor. Dus ik zou zeggen, kom. We beginnen zo, in ieder geval 8:15 willen we wel gaan beginnen met het onderzoeken van Gods woord. Het grote verschil met zondag is, er wordt een woord gebracht. En je mag wel na de dienst wel vragen stellen of opmerkingen maken. Maar op een Bijbelstudie, dan kan je gewoon tussendoor gewoon je vragen stellen. En dan zullen wij, ja, zover als we dat kunnen, zullen we daar antwoord op geven. Hebben we op dat moment geen antwoord? Nou, dan gaan we het weer opzoeken in het woord van God, zodat hij ons onderwijst. Het is belangrijk om eigenlijk het woord van God te kennen en God zijn plan voor ons leven te kennen. Dat is belangrijk. Zijn er nog andere mededelingen? Nee? Zijn er jarigen in ons midden? Ben je vandaag hier en je bent jarig of je wordt in de komende dagen jarig? Dan is er altijd een mogelijkheid om te komen, zodat heel de gemeente een zegen voor je afsmeekt bij de grote heiland. Er is geen verjarige, dus nou, dan gaan we naar het woord van God. En dan gaan we de Bijbel openen. We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling in de tweede brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs. En wel in hoofdstuk 3. En dan gaan we naar vers 2. Nou, misschien is het goed om vers 1 erbij te pakken. Dan heb je een klein beetje het verband. Nou, laat maar vers 1 beginnen. Daar staat: beginnen we onszelf weer aan te bevelen? Of hebben we, net als sommigen, andere aanbevelingsbrieven voor of van u nodig? U bent zelf onze aanbevelingsbrief. In ons hart geschreven. Maar voor iedereen te zien en te lezen. Vers 3 zegt: u bent zelf een brief van Christus. Door ons opgesteld. Niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Laten we de Heer vragen om een zegen. Hemelse Vader, ik dank u vandaag voor uw woord. Ik wil u bidden en vragen, onderwijs ons uw woord, Heer. Ik doe, Heer, ook daarom een stap opzij, opdat u het overneemt. En dat u ons vanuit uw woord leert, Heer. We hebben u zo hard nodig, Heer. Kom, o Heer, en openbaar uzelf, openbaar uw woord, Heer, in onze harten. Ik dank u en prijs u in Jezus' wonderbare naam. Halleluja. Het is eigenlijk iets prachtigs om de dienst mee te beginnen. En zoals de apostel in vers 3 zegt, want daar gaat het deze middag toch wel om. Dat de apostel Paulus eigenlijk aan de Korintiërs schrijft: u bent zelf een brief van Christus. En vandaag de dag zeggen brieven misschien niet zoveel. Alleen misschien als je er eentje krijgt waarbij je heel veel moet betalen. Dan gaat die aandacht trekken. Maar ik kom uit een tijd waarbij brieven toch wel heel erg belangrijk waren. En dan had je geen app. Je had niet eens een mobiele telefoon. Je kon of een brief of je kon eigenlijk een telegram gebruiken. Telegram gebruikten die mensen als het spannend was, als er iets heel snel moest gebeuren. En een brief, ja, dat is iets, toch, is toch iets prachtigs eigenlijk. Met name in de periode, even kijken hier in onze gemeente, hoeveel mensen dat hebben meegemaakt. Nou, een aardig aantal. Vooral in een periode dat er iemand was die bijvoorbeeld wegging. En die ging naar een andere plaats. Ik denk dat heel veel mensen, zoals ik kijk, dat niet hebben meegemaakt. Maar als die persoon weg was, dan weet ik niet hoe u ermee omging. Maar ik weet wel één ding. Wat je wel deed, is dat je elke keer weer keek in de straat als er een postbode langs zou komen. Waar ik woonde had je geen brievenbussen. In die zin van, ja, dat die man ergens iets moest open doen of een hele rek en zo. Ja, ik woonde in de tropen, in een prachtig huis eigenlijk, druk bewoond. Dus ja, het was kijken als die postbode langs ging. Meestal wist je wel de tijd, hoe laat die man eraan kwam en zo. Vrouwen deden volgens mij niet aan brieven bezorgen. En ik weet nog wel dat die enveloppen vaak blauw waren. Kent u die tijd nog? Maar ja, het is wel iets wat toch bijzonder is als je aan die periode terugdenkt. Dus als persoon je eigenlijk achter had gelaten, dan vroeg je jezelf af van hoe is het nu met die persoon? En denkt die persoon nog aan mij op dit moment? Want vaak werden beloftes gedaan, ik laat je halen, ik maak je niet druk over zo lang, weet je, tijd aangegeven. Dan. Maar ja, vaak gingen ze naar een rijker land en dan was het daar leren aanpassen. En dan was het eigenlijk niet zo dat je kon zeggen van, nou, volgend jaar laat ik je halen. Nee, je moest eerst zien dat je een baan daar vond, je moest een goed verblijf hebben voordat je iemand kon laten halen. Maar het belangrijke daarvan was dat je het je bezig hield van, denk die persoon nog aan mij terug. Dat was iets belangrijk. En als die persoon die brief geschreven had en die kwam naar je toe. Ik weet niet hoe het bij u ging, maar ik vroeg me af. Die pen die die persoon in zijn hand had. Was dat vochtig toen die schreef? Of was het droog? Waarom vochtig? Heeft die persoon het geschreven met liefdevolle tranen? Ja, luister, tranen is niet altijd iets dat bedroevend is. Hè? Tranen kan ook iets zijn dat emotioneel je zo pakt, dat je zo bezighoudt. Bij mij gebeurt het regelmatig. Dan komt er een traan aan, denk ik, van waar is een zakdoek om het snel af te drogen. Maar het was geschreven dan dat je je afvroeg van, hoe heeft die persoon het geschreven? En dat is toch heel erg belangrijk. En als je hier kijkt wat Paulus eigenlijk aan de Korintiërs schrijft, dan schrijft hij ze, je bent zelf een brief van Christus. Vandaag gaan we het daarover hebben. Je bent zelf een brief van Christus. Maar wat hij erbij schrijft, hij zegt, maar deze brief, schrijft hij, die is niet geschreven met inkt. Nee, die brief is niet geschreven met inkt. Hij zegt, deze brief, die is geschreven, waarmee? Met de geest van de levende God. Dat is een ander verhaal. Dat is niet een gewoon iets. Als Paulus dit schrijft, dan heeft hij toch wel eigenlijk een aantal dingen die hij bij elkaar heeft gezocht om deze brief te schrijven. Want als je kijkt naar waar hij het over heeft, dan kom je eigenlijk uit dat Paulus eigenlijk toch wel eigenlijk krachtige bijbelteksten eigenlijk samengevoegd heeft om dit eigenlijk aan de Korintiërs te schrijven. En die bijbelteksten die vind je terug in het Oude Testament. En ik pak er twee, misschien drie uit, maar in ieder geval Ezechiël 11, vers 19, dan kunnen we daar iets uit lezen waar hij eigenlijk op focust.
11,
vers 19. Even kijken. En dan staat er in vers 19. Dan zal ik hun een ander hart geven. Dat is een belangrijk iets wat je hier optekent. Daar staat geschreven, dan zal ik hen, de Heere spreekt, dan zal ik hun een ander hart geven. En een nieuwe geest. Vandaar dus dat hij die twee dingen combineert ook. En ik zal hun versteende hart uit hun lichamen halen. En ik zal hun een levend hart voor in de plaats geven. Dit is niet iets wat toch makkelijk is eigenlijk om te begrijpen. Als de Heer daar zegt van, ik zal hun, nog een keer lezen, de Heer zegt, dan zal ik hun een ander hart geven. Nou, ik dacht dat het zo belangrijk was dat je dat hart wat je hebt, dat je dat altijd kon vasthouden. En dat je daarmee verder zou moeten gaan. Maar voor God is dat anders. Voor hem was het zo dat het volk van hem een verkeerde weg was ingegaan. En dat de Heer zei van, ze zijn met allerlei dingen bezig, maar in hun hart zijn ze niet meer met mij bezig. En dat is iets wat toch wel eigenlijk behoorlijk bedroevend is. Dan zegt de Heer van, ik zal ze een ander hart geven. Want dat versteende hart, dat zal hij wegnemen. Ik weet niet of je weet, maar steen, daar zit geen emotie in. Ja, misschien grondstoffen, maar geen emotie. En dus als iemand een versteend hart heeft, dan is dat wel een probleem. Dan moet je eigenlijk daar toch eigenlijk goed mee, ja, voorzichtig zijn. Maar eerst, ik zal dat versteende hart wegnemen. En ik zal ze een levend hart daarvoor in de plaats geven. We gaan kijken naar een ander gedeelte, ook in het Oude Testament. En dat is in de brief van Jeremia. En dan wel in Jeremia 31. Jeremia 31. 31 en dan gaan we naar vers 33. Even kijken. Wat zegt Gods woord daar? De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en met het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot, toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Maar, zegt de Heer, dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hen in hun harten schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Dat is precies eigenlijk wat de apostel Paulus eigenlijk aan de Korintiërs eigenlijk op een andere manier eigenlijk dat aan ze schrijft. Dat hij zegt van, jullie zijn een brief van Christus. Want ze zijn tot bekering gekomen, ze hebben de Heer leren kennen. En dat was toch eigenlijk iets geweldigs wat ze hebben ervaren. En toch zie je het dat in die gemeente een aantal dingen niet goed gingen. En er moest correctie plaats gaan vinden. En vandaar dus dat de Heer ze schrijft dat ja, hij in, ja, een, dat hij zeg maar zegt van, u bent zelf een brief van Christus. En dat is iets wat wij eigenlijk heel goed over moeten nadenken. Als hij schrijft dat wij een brief van Christus zijn. Waarom schrijft hij dat? Omdat die brief te lezen moet zijn. Overal waar we naartoe gaan, moet die brief te lezen zijn. En als jij die brief bent, dan verwacht een ieder die jou ziet een prachtige boodschap. Dan verwacht een ieder die jou ziet iets te mogen zien van degene die die brief heeft geschreven. Vandaar dus dat hij zegt aan ze schrijft, je bent zelf een brief van Christus. En ik zou u vandaag willen vragen, we hebben een lied gezongen. I know who I am. Weet je dat nog? I'm walking in power. I live in miracles. I live a life of favor. hebben we ook gezongen, ja toch? Maar dan moet je natuurlijk wel diegene zijn, die dingen. Als je die liederen zingt, moet je wel kijken naar die teksten. Hè? Want die teksten die je zingt, die moet je met overtuiging zingen. Als je in de zangdienst bent, als je de Heere looft en prijst, dan moet je die dingen vanuit, diep vanuit je hart zingen, die dingen naar de Heere toe. Een zangdienst is niet een dienst waarbij we mooie liederen gaan zingen. Nee, een zangdienst begint met lofprijs. Dat begint, daarna gaan we naar de aanbidding toe. Maar in die, heel die lofprijs die we zingen, dan vertellen we de Heere wat wij denken. Wie we zijn. Hoe we in het leven staan. Dat we het belangrijk vinden dat we met hem door het leven gaan. Dat zijn belangrijke dingen. Dat zing je allemaal naar die aanbidding toe. Aanbidding is een levende dienst. Aanbidding is wanneer we de dienst beginnen. We zijn al met meer dan twee mensen hier zo. Dat Jezus Christus door zijn geest hier in ons midden is. Dat staat in zijn woord. Waar twee of meer in zijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik in het midden, zegt de Heer. Dus je bent niet zomaar hier. De Heer is hier naast je, voor je, achter je. Hij is hier. Dus als we die liederen zingen, dan beginnen we met iets levendigs. We hebben geen dood geloof. We dienen geen poppetjes. Nee, we dienen een levende God. En dat is daarom goed dat als je die liederen zingt, dat je ook weet wat je zingt. En dat je jezelf in de zangdienst al alle dingen die je eigenlijk bezwaren om hier naartoe te komen, weet ik veel, van je kan losschudden in Jezus' naam. Dat doe je door te zingen. Voel je je thuis niet goed, ga zingen. Ga de Heer groot maken. Dan ga je zelf wel zien dat het opeens een andere wending krijgt. Blijf je erin zitten, dan heb je kans dat je de hele dag eigenlijk erin zit. Maar ga de Heer groot maken. Ga hem aanbidden om wie hij is. En dan zal hij er zelf wel voor zorgen dat er een verandering in je hart gaat plaatsvinden. Nou, we moeten ons dus realiseren wat we eigenlijk lezen in de Bijbel ook, wat we zingen eigenlijk. En dan zie je dat als die apostel dat schrijft, dat wij dus ja, een brief van Christus zijn. Dan kom je gelijk bij een woord dat eigenlijk heel nauw hiermee verbonden is. En dat is dat wij eigenlijk moeten zeggen dat wij ambassadeurs van Christus zijn. En dat zijn we. En het is iets wat heel goed en toch echt heel diep eigenlijk tot je moet doordringen. Dat wij ja, ambassadeurs van Christus zijn. Je bent het. En overal waar je komt, waar ik kom, overal waar je komt, aan je werk. Thuis, in je familie, op een verjaardag, in een vriendenkring. Behoor je voortdurend Christus te vertegenwoordigen. Maar dan sta je misschien niet bij stil, omdat je misschien naar een feest gaat en je denkt van nou, ik ga even kijken wat ze daar lekker hebben klaargemaakt. En dan ga je lekker genieten en dan ben je misschien niet bezig met die brief. Maar overal waar we gaan, behoren we een brief van Christus te zijn. Behoren we ambassadeurs van Christus te zijn. Behoren we mensen te laten zien wie Jezus Christus is. En dat betekent het dus daadwerkelijk ook, als je die brief bent, dat mensen kunnen zien aan jou. Hier heeft iets plaatsgevonden. Christus is in deze persoons hart gekomen. En daar is een verandering in gekomen. Gisteren had ik het niet gepland. Maar een jongere broer van me die had verjaardag. Een paar dagen daarvoor in de week. En hij had me wel via een app laten weten van ik ga jullie uitnodigen. En dan kunnen jullie komen. En dan gaan we een hapje eten. Nou, oké. Ik had niks meer gehoord, dus ik denk, nou ja, het is goed. Totdat ik mijn vrouw vertelde en die vertelde aan me van, mijn zoon, die woont in Engeland, die had een bericht gekregen. Hij gaat een dag maken dat wij met z'n allen samen kunnen komen. Is mijn zus er ook. En dan gaan we lekker iets eten. Ik zeg dus, niet meer op zaterdag? Nee. Oké, dus ik heb alle dingen, zijn eigenlijk, die ik van plan was, heb ik zo aan de kant geschoven. En ik dacht, zaterdag is mijn dag om te koken. Ik ben er niet blij mee hoor. Maar goed, het is toch een dag. Wat, dan ga je voor de pand staan en allerlei dingen doen. En dan moet jij zeggen, ik zeg, wat gaan we eten? Vandaag is jouw dag, hè? Dus ja, dan moet je zelf bedenken. Dus terwijl ik gisteren eigenlijk op de fiets, klein winkelcentrum was geweest. En ik stond in de rij om een paar stukjes vis te kopen, hoorde ik mijn telefoon, of ik voelde hem in mijn broekzak. En ik denk, even kijken. Hij verwacht ons, dus we moeten wel gaan. En ik had al besteld. Ik denk, ja, kan ik de bestelling teruggeven? Doe het niet meer of moet ik het meenemen? Ja, ik heb het maar meegenomen. Maar het was dus in eerste instantie geen verrassing voor mij dat hij dat zo deed. Ik ken hem al een beetje natuurlijk, al een paar jaar. Maar ik was er niet blij mee in die zin. We moeten komen om een hapje te eten. Nou ja, goed. We zijn daar naartoe gegaan. Nou, en toen ik kwam, zag ik mensen in de keuken bezig bij hem. Hij niet. Dus ik denk, nou, leuk. Voorgesteld gaan zitten. Nou, even daarna mochten we aanschuiven. Zelf opscheppen. Ik vroeg hem van, heb je heel die flat uitgenodigd? Nee. Gewoon een hapje eten. Wow, my goodness. Hoe gaan... Er waren nog geen eens 10 mensen. Hoe gaan 10 mensen dit wegwerken? Dat gaat niet lukken. Echt niet, dat gaat niet lukken. Zoveel stond er. Ik kende, ja, 2 van die mensen kende ik niet. En ja, dan moest je toch eigenlijk contact mee krijgen. Op een gegeven moment waren die 2 dus aan het koken, bakken, weet ik veel. Ze waren klaar. En toen ze dat zeiden van, nou ja, toen gingen we bij elkaar zitten. Een beetje praten en dergelijke. Maar het eerste wat mij eigenlijk te binnen schoot, is omdat ik ook met die brief bezig was. Jij bent zelf een brief van Jezus Christus. En ze spraken over van alles en nog wat. Maar de Heere leidde het. Op een gegeven moment ze begonnen te spreken over Joden. Waar komen we vandaan? We hebben Joods bloed. En dat waren voor mij mooie, eigenlijk, hoe noemen ze dat? Dingen om, hè? Openingen. Mooie openingen. En ik denk van, nou, als ik een brief van Christus ben, kan ik daar mooi gebruik van maken. Dus ik ga verder met die Joden. En het enige wat ik kon, hij zei, die Joden, die heeft... Dus ik denk, nou, dat is mooi, dan kan hij dat doelpunt inkoppen. Hup. Ik weet niet of hij wel of niet gelovig was. Maar zo bleven we doorgaan heel de avond. En zo bleven we eigenlijk als christenen mee bezig. En dat eigenlijk, dat alles maakte dat je kon merken gewoon dat de belangstelling voor het geloof, voor een leven met Jezus Christus, voor een leven die de Heer op deze aarde heeft gevestigd, dat eigenlijk binnenkwam. En ik vond het prachtig. En ik denk, kijk, hier kan je dus prachtig eigenlijk gebruik van maken. Dat je een brief van Christus bent. Je kan overal. Je kan het aan je werk doen, je kan het in je familie doen. Je kan het ook doen wanneer we gaan evangeliseren. Aanstaande zaterdag. Dan hebben we het plan om naar buiten te gaan. Dan verzamelen we hier om 11:30. En dan is de bedoeling dat wij 1,5 uur hier in de omgeving mensen gaan uitnodigen om de gemeente te bezoeken. Is het belangrijk? Die opdracht hebben we zelf. De Heer zegt dat we uit moeten gaan en dat we mensen, zeg maar, de ogen moeten openen. En dat kan alleen maar door het woord van God. En dat kan alleen maar als het woord van God in ons woont. En omdat wij die brief zijn, kunnen wij dat aan die mensen meegeven. En daarom is het belangrijk. We komen hier en het duurt maar 1,5 uur dat wij dat doen. Wat zei je? Is niet deze zaterdag. Heb je het goed bekeken? Oké. Nee, het is de 3e zaterdag in de maand. Heb je het veranderd? Oké, okay. Ja, is goed. Volgende week. Oké, okay. Geen probleem. Maar ik dacht dat het de 3e was. Nou, zo zie je maar. Ik ben blij dat ik mijn vrouw bij me heb. Nou, belangrijk is dus dat je overal waar we komen, dat we eigenlijk van die gelegenheden gebruik mogen maken als vertegenwoordiger van Jezus Christus, om de mensen eigenlijk kennis te laten maken met het verlossingswerk van Jezus Christus. En daarom zie je dus dat in de brief van Jeremia, dat God zegt van dat hij hun harten, in hun hart of op hun harten, zal hij schrijven in plaats van op stenen tafelen. In hun harten. En de Heer zal dat doen zoals hij dat deed eigenlijk ook met de 10 geboden die hij dus op stenen platen geschreven heeft. Maar nu zal hij dat doen in onze harten. En het belangrijke daarvan is dus dat we eigenlijk getuigen van Jezus Christus mogen zijn overal waar we komen. Dat dat in ons hart woont en dat wij dat gaan uitdragen. En deze verandering die moet gaan plaatsvinden in het leven van ieder is, is eigenlijk iets waarvan we zeggen, dat kan alleen maar door een wedergeboorte. Dan noem ik vandaag een aantal dingen, misschien niet voor ieder heel erg begrijpelijk, niet heel erg duidelijk, maar we doen, dit kan alleen door een wedergeboorte. Wanneer je een nieuwe geboorte hebt ontvangen van de Heer. Het oude leven waar je geboren bent, vlees en bloed, dat als je Jezus hebt aangenomen, daar houdt dat op. Dan begint een nieuw leven die God je geeft door de geest en dat je dan daarvan uit de Heer gaat dienen. Wanneer je dat gaat doen vanuit je oude leven, je oude, zeg maar ik, degene die Christus niet kent, en je komt in een gemeente en die mensen vragen van, zullen we naar buiten gaan om te gaan evangeliseren? Ben jij de eerste die een paar stappen achteruit doet? Want je bent daar niet in geïnteresseerd. Het raakt je niet, het zegt niet zoveel aan je, dus je hebt er moeite mee. Wat er nodig is daarom, is dat er een wedergeboorte plaatsvindt. En dat kan alleen maar door God, door de Heilige Geest, die binnenkomt wonen en die in jouw hart gaat werken en die in jouw hart gaat spreken en gaat zeggen van, die broer van je, die moet ook tot bekering komen. Die buurman van je moet ook tot bekering komen. Want als ze niet tot bekering komen, is er een weg voor ze die eigenlijk tot verschrikking gaat leiden. Dus we hebben nodig dat wij in Christus die getuigen mogen zijn. Maar dat kan, want de Heer wil dat doen en daarom brengt Hij ons tot eigenlijk die wedergeboorte. Dat wij dat kunnen doen. En dat is namelijk een prachtig iets. Ze hadden het verbond met de Heer verbroken, maar de Heer zou dat vervangen ook door een nieuw verbond. En dat verbond, dat kan alleen maar in Christus Jezus. Laten we kijken wat de Bijbel daarover zegt. In Hebreeën 6. Hebreeën 6. Jezus Christus is niet voor niets degene die eigenlijk heel de gemeente leidt door alle dingen heen. Hebreeën 6. We gaan even kijken. Wat staat daarop getekend? Hebreeën 6. Had je nog, sorry, Hebreeën 8 vers 6. Hebreeën 8 vers 6. De Bijbel is hier duidelijk over. De Bijbel zegt, maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardigere dienst. Een eerbiedwaardigere dienst in die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond. Dat oude verbond was er, maar Jezus moest komen, omdat dat oude verbond niet gehouden werd. Israël was niet trouw aan dat verbond. God wel, maar Israël niet. Als mens hebben we moeite om eigenlijk de dingen te doen die de Heer eigenlijk voorstelt. En Jezus moest komen omdat dat oude verbond ook op de wet was gestoeld. Het ging van de wet uit. En dat betekende wat je niet deed, dat je daaraan zondig was. Maar Jezus Christus moest komen. God had geen andere keuze, want we zouden anders nooit ons overgeven. Daarom is Jezus Christus gekomen om ons eigenlijk als bemiddelaar, zeg maar, een beter verbond aan te bieden. Dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften. Hier kunnen we het halen. We kunnen hier doorheen komen. Ieder die hier zit, indien je wil, is er voor jou een oplossing. Is er voor jouw leven met Jezus. Voor een ieder. Want hij staat daar garant voor. Faal je, kan je altijd bij hem terugkomen. In het oude verbond had je een probleem. Je moet heel die wet houden. En als je die wet niet houdt, dan ben je verloren. Moet je weer opnieuw beginnen. Weer met de eerste dingen. Maar je moet in ieder geval, hier, zegt de Bijbel, hier hebben we Jezus Christus, die een beter verbond heeft. En die er garant voor staat, dat je het ook gaat halen. Waarom? Hij is naar het kruis gegaan. Wat wij zouden moeten doen, die straf die eigenlijk ons eigenlijk toekwam, die heeft hij gedragen. Hij heeft ons vrijgemaakt Van alles, van elke vloek die er is, heeft hij ons vrijgemaakt. We kunnen nu met dankbare harten dat aannemen en met hem die weg gaan. Want we hebben hem ook in dit leven elke dag nodig. We hebben de Heilige Geest daarbij nodig. Weet je, vorige week hebben we het gehad over eigenlijk, ja, hoe belangrijk het ook is dat wij de Heilige Geest in ons leven hebben. En dat is hier vandaag ook verder op voortgebouwd ook. Dat we de Heilige Geest nodig hebben. Want in onze eigen kracht lukt het ons niet. Elke keer weer zien we dat we struikelen. Maar gaan we eigenlijk met de Heer, dan gaan we zien dat er eigenlijk geen problemen zijn dat de Heer ons hier doorheen leidt. De vraag is, hoe kunnen we mensen, want daar hebben we het dan over, hoe kunnen we mensen helpen om zelf een leesbare brief van Christus te zijn? Vorige week heb ik het erover gehad. We hebben de Heilige Geest niet ontvangen als zijnde iets om ons daardoor beter te gaan voelen. Dat we daardoor groter zijn dan anderen. Nee, we hebben de Heilige Geest ontvangen om ons door het leven heen te leiden. Om overal waar we komen, dat wij Jezus Christus daarmee zullen openbaren. Dat wij mensen zullen laten zien wie Jezus Christus is. Dat wij getuigen van Jezus Christus zijn. En laat me dit heel duidelijk zeggen. Voor mij was dat misschien een van de moeilijkste dingen om te zeggen van ik ga getuigen voor iemand. Maar als je je openstelt voor de Heilige Geest, dan geeft hij jou vrijmoedigheid om je mond te openen. Om daar te spreken over de Heer. Zoals ik gisteren gewoon tot mensen sprak die waarschijnlijk nooit in kerken komen, maar ze hadden wel weet van het geloof. Maar nu kon ik het geloof heel dichter bij ze brengen. Dat kan je alleen maar doen. Dat je vrijmoedigheid neemt, dat je ze gewoon vertelt van, nou, wat is de Heer zijn plan? Dat ze je vertellen van, ja, nou, Eva was een zwarte vrouw en meer van dat soort dingen. Dan kan je dat ding even weer herstellen, dan kan je dat ding weer even rechtzetten, weet je. En, want er is veel onkunde in de wereld. Mensen, allerlei dingen vertellen mensen in de wereld die nergens op gestoeld zijn. Als je de Bijbel openslaat, vind je die dingen ook niet meer terug. En dat zijn dingen, wanneer je het woord van God in je hebt, dan kan jij die mensen dat netjes uitleggen. Je hebt er niet speciaal, zeg maar, iemand voor nodig om dat te doen, maar je kan het zelf doen. Dan ga je merken, ook in je leven, dat je ook nuttig bent in het koninkrijk van God. God heeft ons niet geroepen omdat wij bankenvullers zullen zijn, stoelenvullers zullen zijn. Nee, hij heeft ons geroepen om ons in te zetten overal waar hij ons wil gebruiken. Vorige week hebben we nog erover gehad, toen we het hadden over de Heilige Geest. Toen hadden we het erover dat hij heel de wereld wil laten zien. Door het werk van de Heilige Geest wil hij heel de wereld laten zien dat Jezus is Heer. En dat Jezus alle macht heeft in de hemel, maar ook hier op de aarde. Maar dat hij dat zal doen met de gemeente. En het grote geheim waar we misschien bent vergeten, degene die hier zaten. Het grote geheim was, in Israël is het in het hele Oude Testament nooit genoemd. Dat wij de kerk genoemd gaan worden om de wereld te bereiken. Maar God heeft dat reeds vanaf het begin heeft hij dat besloten. Nog sterker, wij zouden niet daarbij horen. Want hij heeft ons niet misschien als Joden geroepen. En in heel de wereld zeggen sommige mensen, ja, maar het is een Joodse God. Nee, God is schepper van heel de wereld. En hij heeft besloten om in deze wereld ook mensen die toen heidenen genoemd werden, nu kinderen Gods te noemen. Hij heeft dat gedaan. Hij heeft dat veranderd. En hij wil nu heel de wereld samenbrengen door de kerk. En ik geloof dat het wel goed komt, maar als Israël koppig zou zijn, en niet zou horen, dan zou dat misgaan. Maar de Bijbel zegt dat ook in de laatste der dagen, dat hij, de kerk, de mensen die Jezus hebben aangenomen, die zal hij enten, ik weet niet of je weet wat enten is, die zal hij, die wortel, die tak die er is, die zal hij openmaken en dan zal hij daar de kerk implanten. Zodat heel de wereld bereikt kan worden. Dat niemand meer zal zeggen, maar het was gewoon Joodse God. Nee, heel de wereld, want hij is schepper van hemel en aarde. Hij heeft dat ieder geschapen in deze wereld. En hij heeft het plan. En hij zorgt ervoor dat wij dat plan in deze wereld gaan
uitvoeren. En dat is een belangrijk iets, want hij wil jou eigenlijk gebruiken in dat plan. Hij wil mij gebruiken in dat plan. En daarvoor moeten we onszelf daarvoor open gaan stellen. Heere, kom en neem het over op dit moment in mijn leven. Dat is een goed gebed om de Heere te vragen van, Heere, ga uw gang en doe uw werken in mij. De Geest gebruikt mensen in de Bijbel om ons eigenlijk aan te spreken. Eigenlijk te prikkelen. Eigenlijk te enthousiast te maken. Dat doet de Heilige Geest. En dat heeft hij gedaan in mijn leven. Maar wat we merken door dit alles heen, is dat hij dat vaak doet door vertrouwde mensen. Misschien heb je daar nooit zo over gedacht en nooit zo naar gekeken. Maar hij doet het door vertrouwde mensen. En wat bedoel ik met vertrouwde mensen? Hij doet het door mensen waarbij jij, of degene die jij en waar jij in contact mee komt, dat die persoon jou al kent. Dat die persoon al een relatie met jou heeft. Dat, zo doet hij dat. Ik heb dat nooit geweten, want degene die mij, de Heere Jezus, predikte, die was heel close als familie. Was mijn neef. Was wel een aantal jaren ouder. Was wel een familie. En wanneer die persoon tot je sprak, dan opende je hart. Dan opende je oren. Want mijn familie gaat niet zomaar mij ergens in een leugen betrekken. Want hij zat er zelf ook in. En hij kon, zo kon hij mij dat evangelie uitleggen. Op een hele simpele manier. Over de natuur, over allerlei dingen. Die waar ik eigenlijk zat en ik keek om me heen. En ik vond die natuur prachtig. En hij kon mij daar Christus eigenlijk uit vertellen. God gebruikt vertrouwde mensen. Mensen die je al kent. Gebruikt hij om het evangelie binnen te brengen. Zo, dat is de weg van hem. En die weg is altijd succesvol. Toen Jezus hier op aarde liep en hij daar die mensen zag die hem nog niet volgden, riep hij eentje en een andere familielid die kwam eraan en hij vroeg die, en die andere riep die andere van, kom maar mee met mij. Want ik heb iemand ontmoet die eigenlijk voor ons een geweldige boodschap heeft. Op dat is de wijze van God. God heeft exacte plannen. Hij weet exact hoe hij jou moet bereiken, hoe hij mij moet bereiken om ons te trekken naar binnen toe. En hij wil ons gebruiken om onze familieleden naar binnen te halen. Zodat die niet verloren gaan. Maar dat hij die kan gebruiken ook in zijn koninkrijk. Die ons, ja, het verlangen wat er is, dat hij dat eigenlijk gaat aanwakkeren. En dat doet hij, en dat kan jij doen op dat moment, door die mensen te vertellen over wie, ja, wat je weet over Jezus. En eigenlijk ben je dan op dat moment ook al aan het prediken. En want het is nodig om eigenlijk geleid te worden door Jezus Christus. Of je vraagt mensen bijvoorbeeld de Bijbelstudies te bezoeken. En dan kan je ook daarin natuurlijk onderwijs ontvangen van wie Jezus Christus is. En de vraag is vanmiddag, wie of wat heeft jou geholpen meer te gaan verlangen naar de Geest van God? Is er iemand in je leven die jou geholpen heeft om meer te gaan verlangen naar de Geest van God? Dan kan je gewoon rustig voor jezelf even nadenken daarover. Wie heeft de Heere daarvoor gebruikt? Hoe komt het dat ik echt mezelf zodanig heb vergekregen dat ik nu de gemeente bezoek? Dan kom je er zelf al van achter hoe God eigenlijk werkt. Want we moeten eigenlijk groeien, dat is wat de Heilige Geest in ons doet, naar geestelijke volwassenheid. Jezus is ons voorbeeld. En onze belijdenis moet eigenlijk voortdurend benadrukken hoe uniek Jezus Christus is. Want hij is het, onze verlosser en onze middelaar, zoals wij dat eigenlijk ook net hebben gezien. Dat hij door zijn sterven aan het kruis verzoening heeft bewerkt tussen God en ons. En dat is iets, daarvan mag ik de Heer dankbaar voor zijn. Dat hij dat zo wil doen. En dat hij op die keuze gemaakt heeft om ons zo dichter bij hem te brengen. Want door hem is de weg naar het vaderhart open gegaan. Door Jezus Christus. We hebben het er vaak over, als we hier met het avondmaal bezig zijn, dat op het moment dat Jezus stierf aan het kruis, dat er in Israël nog steeds gewoon die oude dienst is. Nog steeds, de dag van vandaag hebben ze nog, dat nog vieren ze nog, want de meesten hebben Jezus niet aangenomen als Heer. Want ze hadden vastgehouden aan de wetten van Mozes. Maar toen dat gebeurde aan het kruis, hadden ze dus daar ook nog hun tabernakel. Hadden ze daar ook nog hun erediensten. Je kon niet komen als gewoon gelovige bij die tabernakel. Dat was niet mogelijk. Je kon wel een offer brengen. Je kon wel een dier meenemen die geslacht moest worden. En dan was er een hoge priester die dat voor jou moest gaan bidden. Daar bij dat altaar. Maar toen Jezus stierf, dat is iets wat mensen niet in hun handen hebben. Niemand van ons zou dat kunnen doen. Kon dat van tevoren bepalen. Scheurde dat gordijn, want dat werd eigenlijk een scheiding tussen het voorhof en het heilige der heiligen. Toen scheurde het gordijn van boven naar beneden. En dat betekende, de weg is vrij. Je hoeft nergens naar niemand toe te gaan als je in de grote problemen zit op dit moment, dat je in het leven moeilijk hebt. Je knieën. Ga de Heere bidden. Ga de Heere bidden en vragen van, Heere, help mij. Ik zit onder zo'n zware situatie. Wilt u komen, Heere, en het van me overnemen? Heere, ik faal hierin, maar wilt u mij helpen? Heere, want u bent het die de weg reeds gegaan bent. Dan zei hij zelf, verstel van staan wat God doet. Dat hij in jouw situatie een verandering kan brengen. Dat kan hij alleen. Daarom scheurde ook dat. En de mensen begrepen het niet. Ze dachten, er is iets gebeurd misschien. Ja, dat het gordijn gescheurd is. Maar het betekende wel later dat mensen in de Bijbel, zeg maar, in zijn woord gingen onderzoeken. Toen zagen ze van, als dat gebeurt, betekent dat er geen hoge priester meer nodig is hier op aarde om voor jou voorbeden te gaan doen, om voor jou dingen te gaan doen. Nee, die hoge priester, je zit in de hemel. Die hoge priester pleit daar voor jou. En daarom is het goed als je bidt, dat je de Heer ook bidt en vraagt. Heer, u bent de hoorder van mijn gebed. Maar u bent ook de verhoorder van mijn gebed. Als ik u bid, dan weet ik ook, er komt een oplossing voor mijn nood. Het maakt niet uit hoe lang het duurt, maar er komt een oplossing voor mijn nood. Ik zal er niet in blijven hangen, want ik blijf de Heer zijn aangezicht zoeken. Hoe moeilijk het ook kan zijn. Ik blijf dicht bij de Heer. En de Heer heeft dit in mijn leven al zo vaak, heeft hij me te laten zien. En het is een belangrijk iets om dat door te geven aan de gemeente, dat mensen, als je het zwaar hebt, blijf niet weg. Verschuil je niet achter je nood. Ga niet thuis zitten en zitten huilen. Je mag huilen, maar zorg ervoor dat je komt voor de troon van de Heer en bid en vraag hem. Ga nu persoonlijk naar hem toe en spreek tot hem. En zeg hem wat er diep in je hart is. Zeg hem wat jou het leven zo moeilijk maakt. Zeg hem, waardoor je op dit moment ellende ervaart. Vertel hem. Dan zal hij ervoor zorgen dat die ellende die er is, dat hij daar een scheiding in maakt. En dat hij daar verandering in brengt. Dat kan hij doen. Daarom is hij niet alleen de hoorder van het gebed, maar hij is ook de verhoorder van het gebed. En dat zijn belangrijke dingen. Want dan weet je gewoon, mijn gebed is op de juiste plek. Die hoge priester die we daar hebben, dan kunnen we zeker van zijn dat hij die de weg gegaan is naar het kruis, daar ook eigenlijk daarvoor ons die dienst doet. Om daar ons eigenlijk daarin bij te betrekken. En het is een belangrijk iets. Want we hebben dat nodig. Jezus is daarom op grond van ons geloof, is hij ook de hoeksteen geworden. We hebben vandaag ook dat lied gezongen ook, over, dat we gebouwd worden, die tempel gebouwd wordt. Maar Jezus Christus, die is de hoeksteen om die tempel, die geestelijke tempel te bouwen. Zonder Jezus kan die tempel niet gebouwd worden. God had aan, Zacharia de opdracht gegeven, ga vertellen aan Zerubabel dat die tijd dat je hier niet was, zeg maar, dat je in ballingschap was, dat er nu een andere tijd aangebroken is. Dat jij die tempel voor mij gaat bouwen. Onder zware omstandigheden. Onder vijandige omstandigheden. Maar je zal die tempel bouwen. En zal ik je vertellen, die tempel is gebouwd. Dat kan alleen maar omdat de Heer zelf zijn kracht daaraan geeft. De Heer zelf daar garant voor staat. Als je doet wat ik je zeg, dan gaat dat gebeuren. Maar de Heer had wel een voorwaarde gegeven. Doe het niet in je eigen kracht. Doe het niet omdat je invloed hebt in de samenleving. Doe dat niet. Maar doe het door middel van mijn geest. Alleen maar door middel van mijn geest. Dan gaat het je lukken. We hebben de Heilige Geest daarom zo hard nodig. Om voor ons te werken. Hij wil het ook doen. Want het is ook zijn verlangen om dat in ons te doen. En vanmiddag wil ik zeggen van, God wil dat ook in onze harten doen. Hij wil ons daardoor leiden. De vraag is daarom, ja, richten we ons ook eigenlijk op wat de Heer wil? Doen we dat? Hebben we ons ook gericht op, Heer, wat wilt u in mijn leven? Of zijn we alleen maar bezig met die ene nood die ons vasthoudt? Nee, de Heer wil meer dan dat. De Heer wil dat wij in alles, dat wij als stenen, als instrumenten, als een kanaal voor hem gaan werken. En dat is een belangrijk iets. De gemeente heeft nodig dat er mensen opstaan. Dat er mensen zichzelf gaan geven in de gemeente. Dat mensen niet achterblijven en zeggen van, ik kijk wel wat er gebeurt. Nee, de gemeente heeft mensen nodig die opstaan en die zeggen, ik ben vrijgekocht. Ik ben betaald door het bloed van het lam. Jezus heeft voor mij, de straf die er was, heeft hij gedragen. Er is niets meer waardoor ik door God gestraft zal gaan worden. Want als God naar mij kijkt, dan kijkt hij naar mij door wat Jezus heeft gedaan. Niet naar mijn falen, niet naar mijn zwakte. Hij kijkt alleen maar, wie ben jij? Heb je Jezus Christus in je leven aangenomen? Als je Jezus Christus in je leven hebt aangenomen, dan weet je ook dat die weg geplaveid is. Die weg ligt klaar. Ga die weg. Dan weet je zeker, je komt er. En dat is een belangrijk iets. Maar dat doet hij door gemeenteleden. Daarom hebben we het er vorige week over gehad, dat God de wereld wil laten zien wie hij is. Maar wel dat de gemeente daarvoor gebruikt gaat worden. Dus denk niet van, nou, ik zie het wel. Nee, God wil ieder die hier zit gebruiken. Niemand is hier overboord. Eigenlijk, hoe moet ik zeggen? Ja? Overbodig. Niemand is hier overbodig. Nee, ieder is hier bruikbaar. Ieder. En ik ben niet bereid om andere plannen te volgen, maar ik ben alleen bereid om het plan van de Heer te volgen. Ik ben opgegroeid in een ander geloof, waar mensen hele lange jurken droegen. Ken je dat? En een ding op hun hoofd, op bepaalde feestdagen. En die mochten het werk doen. Maar het is niet Bijbels. Dit hebben mensen ervan gemaakt. Dit is interpretatie. Er is een priester, oh, dan moeten we mensen roepen die priesters zijn. Nee. De Bijbel zegt, jij bent zelf een priester. Jij mag bidden voor mensen waarbij niet goed gaat. Ik hield nog collecte, haalde ik op in de gemeente. Maar toen er een probleem bij ons thuis was, en ik me had laten vertellen dat je voor iemand die een grote nood heeft, moet je bidden, moet je die persoon de handen opleggen, heb ik geen moment getwijfeld. Want die persoon die zelf daar voorganger was, die had de tijd er niet voor om 's avonds bij mij de handen op te komen leggen. Dan moest je zelf je priesterschap aannemen op dat moment. En daar heb ik niet mee gewacht. Daar ben ik over, in Jezus' naam. Heer, ik bid, Heer, dat deze kracht, deze macht die zich hier openbaart in de naam van Jezus, Heer, ik bind hem. En ik breng hem onder uw gehoorzaamheid. Waarom? Omdat Jezus Samahweh al heeft overwonnen. Ik hoef zelf niet die bokshandschoenen op te pakken. Want Jezus heeft het al gedaan. Wat ik wel doe, ik spreek het wel uit. Want de Bijbel zegt, leven en dood zijn in de macht van de tong. Dat zijn Bijbelse woorden hoor, die ik nu vertel. Leven en dood zijn in de macht van de tong. Spreek over jezelf uit. Maar ik weet niet of dat gaat lukken hoor. Misschien ga ik het niet redden eind van het jaar. Misschien nog voor eind van het jaar. Sst, weg. Leven en dood zijn in de macht van dit ding, van in de tong. Maar je moet wel spreken het woord van God, want Jezus is het woord van God. Daar zit die kracht in. En dus ik ben gaan bidden. En dat betekent als er een nood in je leven is, wacht niet te lang. Maar sta op, bid voor dat kind, bid voor je dochter, maakt niet uit. Bid. Want je bent, als je een kind van de Heer bent, heeft hij jou ook autoriteit gegeven. Waarover? Over die verschrikkelijke jongens in de hemelse gewesten. Daar heeft hij je autoriteit over gegeven. Zodat je op dat moment, als je bidt en je ervaart dat er tegenstand is, dat je dan zegt van, Heer, ik bind ze in de naam van Jezus Christus. Ik bind ze. En dan zijn ze gebonden onder de kracht van Jezus. Niet onder mijn kracht, maar onder zijn kracht. En dan zullen ze ervoor zorgen dat ze moeten wijken. De duivel heeft een hekel eraan wanneer wij als kinderen van God opstaan en het woord van God in ons leven gaan beleiden. Daar heeft hij moeite mee. Hij heeft liever dat je dat niet doet. Hij heeft liever dat je zegt, maar ik weet het niet hoor. Misschien gaat het niet goed gaan. Weet je wel. Ja, Ik weet het niet. Nee, wat jij moet doen, wat ik moet doen, we moeten opstaan in autoriteit. Maar dat houdt wel in dat ik moet wandelen, wel als een brief van Christus. Dat ik wel moet handelen als degene die hij vrijgekocht heeft. Daarom zegt Paulus van, je bent, weet gij niet dat gij een brief van Christus zijt? En dan zegt Paulus van, die brief is niet met handen geschreven. Nee, die brief is geschreven met de Heilige Geest. Die brief is geschreven zodat hij in je hart woont. Dat hij alle dingen in je hart kan doen. Dat jij alles wat je doet, geleid mag zijn door de Heilige Geest. En als je, weet je, als je kijkt naar het woord van God, dan is de vraag van, ja, willen we ons richten eigenlijk op wat de Heer wil? We gaan kijken wat Paulus zegt in Filippenzen 3. Laten we daar naartoe gaan. Filippenzen 3. De vraag is, wat houdt ons tegen? Wat zorgt ervoor dat wij niet tot die daden overgaan? Wat zorgt ervoor dat we blijven, degene die we ooit Jezus hebben aangenomen, dat wij zo blijven en dat er geen verandering komt? En dat is nodig dat er verandering in komt in ons leven. Want we hebben een levende God. We hebben een God die elke dag in ons leven met ons dingen wil ondernemen. En die ons wil helpen voor alle dingen. Filippenzen 3 vers 13 zei ik, hè? Filippenzen 3 vers 13 zegt Paulus, broeders en zusters, ik bedoel dit. Ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt. Maar hij zegt daarbij wel iets belangrijks. Maar één ding is zeker. Ik vergeet wat achter mij ligt. En ik richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af. De hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept. Paulus zegt wat er geweest is. Wat ik ooit geweest ben. De dingen die ik misschien verkeerd heb gedaan. Hij zegt, ik ga recht op mijn doel af. En vers 13, haal dat nog even als je wil. Ja, hij zegt daarbij, ik beeld niet in dat ik het al heb bereikt. We hebben het nog niet bereikt. Hij zegt, maar ik beeld me dat ook niet in. Maar één ding is zeker, zegt hij. Ik vergeet wat er achter mij zit. Ik vergeet waar ik eigenlijk doorheen gegaan ben. Dat moet een lijfspreek voor je zijn. Ik vergeet wat er achter me ligt. Want als je dat niet doet, dan zal ook dat altijd jou blijven aanklagen. Het zal altijd er zijn om je te vertellen, weet je dat je toen die dingen verkeerd hebt gedaan? Weet je dat je toen God hebt teleurgesteld? Maar Jezus heeft de prijs betaald. Daarom kan Paulus dat zeggen. Hij kan zeggen van, ik vergeet wat er achter mij is. Maar wat ik wel doe, ik richt me naar de toekomst. Daar waar Jezus Christus is. Daar waar ik leven zal hebben. Daar waar ik een verzekerde toekomst zal hebben. En dat is een belangrijk iets om ons hier aan over te geven. En deze dingen eigenlijk te gaan beleiden in ons leven. Want Jezus, die heeft een roeping voor jou, voor ieder die hier is. Hij heeft een roeping. Als je die keuze maakt om bij hem te willen horen, dan weet je zeker ook dat die roeping ook voor jou is. En dat je eigenlijk zegt van, ja, wat ligt er dan? Eigenlijk zou je kunnen zeggen, wat ligt er dan voor ons? Ja, dan gaan we even kijken. Gaan we kijken wat Johannes daarover schrijft. Dat wij een belangrijk iets, 1 Johannes 3 vers 2, laten we daar naartoe gaan. Een belangrijk iets ligt eigenlijk voor ons. Neem het aan deze middag, dat is een belangrijk iets wat ik eigenlijk aan je wil meegeven. 1 Johannes. Het brief van Johannes is altijd 1, 2, 3, want hij heeft er 3 brieven geschreven. 1, oké. Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wij zijn nu allemaal kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard. Maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn. Dat is geen klein ding. Dat is niet een ding van iemand die in een kerk zit en zal denken van, ja, wanneer zal er iets gebeuren in mijn leven. Dit staat vast in God. Dit is een belofte in God. Daarom zegt de Bijbel in Hebreeën dat Jezus heeft een beter verbond heeft hij voor ons bewerkt. Een beter verbond. Hierin staat, we zullen aan hem gelijk zijn. Dat is iets, dat moet je je voor willen geven. Dat je weet van, ik zal gelijk zijn aan hem. Dat is een belangrijke. We zullen hem gelijk zijn. Wanneer hij zal verschijnen. Want dan zien we hem zoals hij is. Dat is iets, daar mogen wij ons helemaal aan uitstrekken. En dat zou voor ons moeten betekenen dat dit ons zou moeten motiveren om verder te gaan als een brief van Christus. En in alle dingen weten wie we zijn. En dat hij niet kijkt naar wat we ooit geweest waren. Maar dat hij kijkt naar wat hij van ons maakt en wat hij van ons in de toekomst nog zal gaan maken. Dat is een belangrijk iets. Laten we de Heer daarom met heel ons hart ons toeleggen om de Heer in ons leven als de belangrijkste persoon te maken. Dat hij ons door alle dingen, door heel het leven heen zal leiden. En dat hij van ons vraagt dat we gaan meewerken aan de bouw van zijn geestelijke tempel. En dat wil hij ook. Laten we de Heer bidden deze middag. Hemelse God en Vader, ik wil u bidden en vragen om het vanmiddag van ons over te nemen. Ik wil u bidden en vragen, Heere, om in ieders hart nu op dit moment, Heere, te werken. U zegt in uw woord niet door kracht, nog door geweld, maar door uw geest. En dat bid ik deze middag ook. Door uw geest. Heere, bereik harten. Breng een verandering, Heere. We hebben het misschien onze eigen gedachten gehad, hoe wij het willen doen. Maar uw woord vertelt ons, Heere, dat u een ander plan hebt. Dat u wilt, Heere, dat we allemaal levende stenen zijn. Dat u wilt, Heere, dat we samen die tempel zullen gaan vormen, Heere. Dat we, Heere, door u ingezet zullen gaan worden, Heere. En wij willen dat, Heere. Ik vraag u deze middag, kom, Heere, en neem het over in het hart van ieder die nog twijfelt. Heere, help, Heere. Help onze ogen te openen, opdat wij kunnen zien de weg die u voor ons hebt bereid, Heere. Dat we met u, Heere, een leven hebben en overvloed van leven, Heere. Heere, zoals uw woord het zegt, Heere, dat wij aan u gelijk zullen zijn, Heere. Ik dank u en prijs u, Heere. Ik vraag u op dit moment, vind die harten op dit moment. En als de Heere in je hart spreekt op dit moment, dan zal ik zeggen, negeer die stem niet. Maar beantwoord die stem. Beantwoord die stem door jezelf aan hem te geven. Door je op dit moment te zeggen, Heere, hier ben ik. Kom, Heere, in mijn leven. Neem uw plaats. De eerste plaats is voor u, Heere. De allerhoogste plaats. En doe uw werk in mij. Gebruik mij, Heere. Heer, op elk moment. Heer, gebruik mij zoals ik ben. Ik dank u en prijs u, Heere. In Jezus' wonderbare naam vraag ik u. Amen.